Goedemorgen.
Had ik een bijzondere samenkomst, moet ik zeggen?
Kan dat misschien?
Ja, want ik zie maar één licht en ik wil ze allemaal zien. Dankjewel. Bijzonder fijn om hier te zijn. En het wordt nog even gezegd, ja, we zijn niet met veel, er is vakantie en noem maar op. Maar het maakt mij absoluut niet uit of er veel mensen zijn of weinig mensen. Ik kan me herinneren, dat maakte deel uit van een team die evangeliseerde over alle Antillen, ook Zuid-Amerika. En in Guyana, daar groeiden de mensen dus van een 3000 tot een 12.000. En dat was fantastisch. Vergeet je, kwam ik terug in Martinique. Het was de tijd dat ik nog in Martinique werkte. En een dag later had ik een bijbelstudie voor drie oude vrouwtjes diep in de campagne van Martinique. En dan word je toch weer even op je benen gezet. En zegt, dus iedereen is belangrijk. Dus het maakt voor mij absoluut niet uit of er veel mensen zijn of weinig mensen zijn. Ik denk dat we eigenlijk een beetje familie zijn. Ik voel me thuis. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is. We hebben heerlijk gezongen. Ik moet zeggen dat het toch leuk om zo op een gegeven moment toch met een stuk of 300 mensen in deze zaal te zijn. Ook al is het op het scherm. Hè? Maar we hebben ook gezongen van God is goed, God is trouw. En toch gaan we door soms enorme dieptes heen. Maar dat is dus dan geloof. Want God is goed en God is trouw. Heel klein iets. Marieke, die ik al een eeuwigheid ken, ruim 60 jaar. Fijn met vakantie. En waar komt ze terecht? In een ziekenhuis. God is goed, God is trouw. Maar mijn vakantie die is mislukt. God is trouw. Ik denk dat we wat moeten leren. En dat is natuurlijk dat God ook genadig is. Ja? Ik ga niet preken. Maar ik ga gewoon een beetje met jullie praten. Is dat goed? Oké. Een preek maken is niet iets, ik spreek elke zondag. Zowel hier als nu ook, want we zijn weer terug in Martinique. Omdat op de Dominicaanse niet konden blijven. De Haïtianen zijn daar niet meer welkom. We zijn er anderhalf jaar geweest. Maar we moesten weg ook. Omdat Wilshire op dit moment, ook al heeft ze de papieren, niet meer het land in mag. Omdat ze een Haïtiaans paspoort heeft. Dus we zijn weer terug naar Martinique, waar we met open armen zijn ontvangen, uiteraard. Daar heb ik 10 jaar gewerkt, 3 kerken gesticht en geëvangeliseerd overal. Maar spreken voor mij blijft altijd wat bijzonders, want het kan ook een gewoonte worden. Hoe kom je op een gegeven moment naar een samenkomst? En verleden week sprak ik in Scheveningen en in de gebeden die daar ook open waren, bad een vrouw en die zei van Heer, u bent niet alleen de nawerker, maar ook de voorwerker. Had ik nog nooit gehoord. Dus ik praat altijd over God, de nawerker. Hij doet de dingen als we, maar hij weet al voordat je komt wat je nodig hebt. Hij is de voorwerker. Maar dan is er nog iets, hoe komen we? Met welke geest komen we naar de samenkomst? Bidden we van tevoren? Vragen we van tevoren, Heer, geef een woord. Ik ben een beetje down. Er allerlei dingen gebeurd. Bemoedig me. Laat dat in de preek uitkomen. Zelf ook, als ik spreek, vraag ik altijd, Heer, geef me tijdens de dienst een kleine bemoediging. Want soms weet je niet, hè, ik bedoel, ik kan niet elke week een andere preek maken. Dus ik heb er een paar bij me. En dan wat ik voel, daar spreek ik dan over. En altijd geeft God een bemoediging. Of in een lied, of in een gebed, of wat dan ook. En dan voel je je goed, want dan weet je, oké, het is goed dat dit woord spreekt. Ook al is het dan maar voor één persoon die heeft gebeden. Heer, ik heb iets speciaals van u nodig. Ik ben teleurgesteld. Ik ga door moeilijkheden, tijden heen en noem maar op. Wat we allemaal gaan. Maar dan is daar toch de genade van God. En ik heb wel eens gedacht, ja, je spreekt. Mensen zeggen, nou, dat is een fijne preek, ga weg. En de volgende keer is er weer een preek. En daarna is er weer een preek. En het wordt een gewoonte. Maar ik had een bijzondere ervaring jaren geleden. Ik was op Martinique, ik werkte er niet meer, was al op Haiti, maar ik kwam er wel regelmatig terug, elke twee jaar. En kwam een zuster, op een gegeven moment zei ik van, nou, iedereen weet dat ik saxofoon speel, of klarinet, maar of ze nog weten wat ik gebreed heb, dat vraag ik me af. Dat zei ik zo. Dus dat zeg ik nu hier ook. Ik ga je niet op de proef stellen van wat ik de laatste keer gebreed heb.
De verloren zoon.
Oh, de verloren zoon, kijk. Ja. Dus, en toen komt er de afloop, komt er een zuster, ze was van Martinique, maar ze woonde in Parijs, of in ieder geval in Frankrijk. En die zei, Frère Jean, want hij heette Frère Jean, Boebe Johan, je zei dat, maar ik was hier verleden jaar en toen was u hier ook, per ongeluk, dan misschien twee keer in een jaar. En ze zegt, en toen heeft u gesproken over, niet de verloren zoon, over dit, over dat, en ze wist de hele preek nog vrijwel uit haar hoofd. En dat was, kijk, dat is waarvoor je je voorbereidt, dat is waarvoor je komt. Of er twee mensen zijn of 600, dat maakt niet uit. Want je staat hier altijd te spreken voor een ieder die daar is. En laten we heel eerlijk zijn, we hebben allemaal hebben we God nodig en de genade van God nodig. Ik probeer altijd zo te spreken, in ieder geval, dat er woorden zijn die blijven hangen. En vanmorgen wil ik spreken tot u over genade. Want uiteindelijk, wat is genade? We praten over genade, maar wat betekent genade? Dat is iets wat moet blijven hangen. Johannes 1, vers 4 zegt, in het verleden namen mensen Bijbels mee, of ze schreven wat op, of wat dan ook, dat dingen veranderen, maar onthoud het gewoon. Johannes 1, vers 4 zegt, en de Bijbel is zo ongelooflijk, ik lees me nu 60 jaar, heb een paar keer helemaal uitgelezen, maar altijd lees ik weer, en dan begin ik weer in de evangelie, en dan denk ik bij mezelf, gut, 60 jaar een keer, maar dat heb ik dan nooit gelezen. Heeft u dat ook?
Ja, ja.
Drie mensen, nou, dat valt dat niet tegen. Lees de Bijbel. God inspireert, het is altijd weer nieuw. Als ik levenslang zou krijgen in een gevangenis, die ik trouwens regelmatig bezoek, nou, dan is levenslang voor mij niet meer zo lang, maar, en ze zouden zeggen, je mag voor één boek kiezen, dan zou ik de Bijbel nemen. Want daar raak je nooit op uitgekeken. En Johannes 1, vers 4, dat kwam me tegemoet. In het woord was het leven. Luister, in de Bijbel is leven. Of je het hier hoort, het zelf thuis leest of wat dan ook. Het is leven in het woord van God. En het leven was het licht van de mensen. Jezus, net over gezongen, net over uitgeroepen. Jezus is het licht van de mensen. Die leidt ons op de weg die we moeten gaan en die we nodig hebben. Johannes 1, vers 16. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En wel genade op genade. Genade. Zonder genade zouden we nergens zijn. Vers 17. Nog steeds Johannes 1. Ik lees wat veel teksten, omdat ik weet dat veel mensen misschien toch niet altijd regelmatig de Bijbel lezen. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Men kan zeggen wat ze wil. Moslimgeloof komt meer en meer. En daar zijn veel mensen bang voor. Maar Jezus Christus leed al 600 jaar met zijn boodschap van leven en overvloed voordat Mohammed kwam kijken. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. En ik wil een stukje voorlezen uit de Bijbel en noteer het als u wilt. 2 Timotheus 2 vanaf vers 1. U dan, mijn zoon. Hij spreekt hier tot Timotheus, een jonge man die nog veel moest leren. En Paulus neemt hem bij de hand en instrueert hem zoals hij moet doen. Maar ik voeg hier wel iets aan toe, als dat mag. U dan, mijn zoon, En mijn dochter, want dat is precies hetzelfde. Man en vrouw gaan door dezelfde problemen, moeilijkheden, misschien vrouw zelfs wel meer. Met meer zorgen over kinderen of andere dingen. Mannen kunnen nog wel eens over iets heen staan. Vrouwen veel moeilijker. U dan, mijn zoon en dochter, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. En dan noemt hij 3 figuren. Heel bijzonder. Leidt verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Zijn hier mannen of vrouwen die in het leger zijn geweest? In mijn tijd moesten we het leger in. Dat was toch voor je nummer. Jij ook, hè?
Ja.
Ja, dat is toch wel bijzonder.
Mooie tijd gehad.
Ja, omdat er geen oorlog was. Ja. Ja, ik heb ook heel veel geschoten, moet ik zeggen. Ja, met noten, want ik nam een opleiding die zo, hoe je moet leren om iemand te doorsteken met een bajonet, kwam ik in een orkest terecht. En dat was inderdaad een hele geweldige tijd, moet ik zeggen. Ja, ja, ja. Maar we hebben toch ook wel wat geleden. Want ik ging in oktober in dienst. En ik moet zeggen, in december, sneeuw en noem maar op, in een klein tentje bij de Belgische grens. Ik moet eerlijk zeggen, dat viel niet mee. Maar hoe dan ook, ik vind het jammer dat ze het afgeschaft hebben. Want de jeugd van tegenwoordig lijkt nergens zo. Nee. Maar lijkt verdrukking als een goed soldaat. Dan noemt hij een tweede persoon. Ik ga daar straks even wat verder op in. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen kans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. En dan de derde, de landbouwer. Zowel de boer, die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten kunnen delen. Wat betekent genade? Heeft u wel eens stilgestaan bij het woord genade? Ik heb iets wat dingen wat opgezocht. Internet, moeten we ernstig vooruitkijken, daar heb ik een verder keer over gesproken. Maar het heeft ook wat goede dingen. Op Google kun je aardig wat, daar weet jij wel eens van. Kun je heel wat dingen vinden. En voordat ik een preek maak, als ik dingen niet helemaal weet, of van iemand waar ik over spreek, dan zoek ik dat op. Dan lees ik uit die hele geschiedenis dat wat bekend is natuurlijk. En dat is belangrijk, tenminste voor mij, want ik wil geen onzin verkopen, maar ik wil graag vertellen wat ik weet en wat de waarheid is. Genade is de onverdienste gunst of gave van God die de mens verheft en doet deelnemen aan het goddelijk leven. Dat is een heel woord, het wordt opgenomen. De onverdiende gunst of gave van God die de mens verheft, dat doet genade, en doet deelnemen aan het goddelijk leven. 2. Genade is een in staat stellende kracht in uw lichaam, in uw leven. Zij stelt de ontvanger in staat te doen en te zijn wat hij of zij niet op eigen kracht kan doen of zijn. Mensen kijken soms tegen me op dat ik een heel project heb gebouwd en in een land woon waar oorlog is, 4 staatsschepen, opstanden, de aardbeving, van alles meegemaakt. Maar dat heeft God in mijn leven gedaan. En ik heb u verleden keer verteld, ik ben in 43 geboren. Mijn ouders waren straatarm en mijn vader haalde me van school af toen ik 14 jaar was om te helpen de familie te overleven. Eigenlijk was ik niks. Maar God stelt je in staat als hij je roept en je doet je hart open voor de genade van God. Wat er dan ook gebeurt. Hoe ziek je ook bent. Door welke moeilijkheden je ook heen gaat. En ik kan u vertellen, dat ben ik. Ja, dan stelt die genade je in staat om dingen te doen en te zijn die je niet uit jezelf hebt, maar die je door God hebt gekregen. Bent u het daarmee eens?
Amen.
Ja. Bent u het daarmee eens?
Ja.
Op Haiti stonden de mensen op de stoelen. Ja, ik heb, moet wel altijd wennen aan Nederland als ik daar spreek.
Sorry, Johan.
Hé, hey, jongens, lekker hard. Bon, Nederlanders blijven Nederlanders, denk ik. Maar Uiteindelijk zit het niet in het uiterlijke, maar het zit in het geloven in je hart. Amen?
Amen.
Dat zeg ik, zodat ik nog een keertje terug mag komen. Genade is het goedgunstig handelen van God dat door de mens wordt ervaren als een geschenk. De genade van God is iets wat we krijgen van God als een geschenk om door alles heen te komen. Genade 4 heeft betrekking op het heilzaam handelen van God, en luister goed, in het dagelijks leven en in situaties van nood. Genade heeft betrekking op het heilzaam handelen van God in ons dagelijks leven en in situaties van nood en verdriet. En dat heb ik natuurlijk ook meegemaakt, uiteraard. Een vrouw verloren, Jannie, in 1 maand, 4 dagen tijd, 51 jaar. Door allerlei dingen heen gegaan. Enfin, ik wil niet eens alles vertellen. Maar God is altijd bij me geweest. Als na de dood dacht ik van, hier kom je niet meer overheen. En je bent te neergeslagen, je weet niet. En waarom? Waarom heb ik al lang geleden naast me neergelegd? Waarom? Omdat je er geen antwoord op krijgt. Omdat we Gods plannen niet weten. Maar God geeft iets bijzonders. God geeft ons de ervaring dat hij er is en dat hij bij je is, wat er ook gebeurt in je leven. Dat geeft hij. Want, ik weet niet of ik dat verteld heb, maar toen Jannie op het moment dat ze stierf, en de dokter was in Rotterdam, ik heb er nog naar van de Dominicaanse, waar ze geopereerd was, nog naar Nederland kunnen krijgen, na een week stierf ze daar. En ik zat naast haar en de dokter zei, ze komt niet meer bij. En het moment dat ze de laatste adem uitblief en ik tegen de anderen zei, maar ik zat naast haar en ik keek naar haar, maar er waren 2 zussen en mijn zoon was overgekomen. En zei ik, ik denk dat ze dood is. En op dat moment slaat ze de ogen op en kijkt met volle verwondering, misschien 1 seconde, misschien 2 seconden. En toen, dat is bij me gebleven. Niet dat ze gestorven is. Maar dat ik weet waarom ze gestorven is met 51, weet ik niet. Maar ik weet 1 ding, daar waar ze is, is ze goed. En dat is iets, en daar kom ik straks nog een keertje op terug, wat ongelooflijk belangrijk is. Nou, Paulus is een voorbeeld van genade. We hebben natuurlijk, ik persoonlijk dus, heel veel gelezen in de brieven van Paulus. Want als je de brieven van Paulus leest, is er niks veranderd. Het is precies hetzelfde. Hij had grote problemen, moeilijkheden. Nou kijk, precies waar wij ook als christenen doorgaan, of er misschien ook de reden van kunnen zijn. Maar hij is een enorm voorbeeld. Veel bewondering. Als je het zo leest, je kent Paulus niet de achtergrond, dan is hij een geweldige geweldenaar. Hij heeft gereisd en, dat heb ik even opgezocht, in 4 zendingsreizen, ongeveer in 14 jaar tijd, heeft hij 9000 kilometer gevaren, waarbij 3 schipbreuken geleden. Hij heeft 7000 kilometer gelopen. En niet op die prachtige wegen zoals ze die vandaag de dag hebben, maar in gevaren. En in die tijd had je niet elke 20 kilometer een McDonald's langs de weg. Met die grote letter M. Vroeger zag je de kerk. Torentjes zat zitten. Maar dat beeld is helemaal veranderd. Het eerste wat je nu ziet is die grote M. Nou ja, dat krijgen we niet meer weg. 2 Korinthe 11, vers 26 en 27. Paulus, zoals hij spreekt. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van volksgenoten. In gevaar van de kant van de heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders. In inspanningen en moeite, in nachten zonder slaap, in honger en dorst, in vasten, in koude en naaktheid. En in dit alles, vers 28, 2 Korinthe 11. Afgezien van wat van buiten afkomt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. God heeft Paulus gebruikt om ons het evangelie te brengen. De apostelen, daar lees je minder van, omdat daar minder van bekend is. En ze zijn allemaal belangrijk geweest voor het evangelie. Het werd verdeeld, wij naar de Joden, Paulus naar de heidenen. Hij heeft het Paulus gebruikt om ons het evangelie te brengen. Vanuit de Joden. Paulus leefde uit genade. Hij was geen bodybuilder. Hij was niet een man die veel sport deed. Afgezien van het feit dat hij moest leren zwemmen. En dat hij dus heel veel gelopen heeft. Hij was geen geëerd sportsman. Maar in zijn lichaam een zwakke man die ziek was. Dat is wat de Bijbel mij zegt. 2 Korinthe 12, vers 7 tot 9. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken. Ik word gekweld door een engel van Satan. Ik heb de Heer 3 maal gesmeekt ervoor te zorgen dat hij bij mij wegging. En zijn antwoord was... Dat is het woord van God. Hij leefde door genade. Hij heeft in de jaren dat hij bekeerd was, heeft hij ongelooflijk veel meegemaakt. En weet u, als je daarin verdiept, dan vraag ik me toch af, de laatste reis van hem in Rome naar de plaats dat hij werd onthoofd. U weet dat hij onthoofd is onder Nero, keizer Nero. Hoe zou hij dat ervaren hebben? Hij zei eens, ik wil eigenlijk wel naar Jezus, maar jullie hebben mij nog nodig, zegt hij ergens. Maar is hij met zo'n wagen gegaan, met paarden ervoor? Was het vlakbij? Gingen ze lopen met die soldaten? Wetende, nu is het afgelopen. Die gevoelens, wat zou die, daar sta ik bij stil. Hoe zou dat dan, en dan neem ik mezelf. En natuurlijk willen we bij God zijn, maar ik wil zo graag hier nog blijven. Ik heb een jonge vrouw, moet ik voor zorgen. Fantastisch om de broers en zusters te helpen en verder te brengen, noem maar op. Mijn genade is u genoeg. U weet toch, Galaten 4, dat ik u de eerste keer het evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid. En toch heeft u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond niet veracht of verafschuwd. Maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. Paulus moest elke dag van de genade Gods hebben. En God heeft hem een ervaring gegeven waar hij de rest van zijn leven op kon leven. In de eerste plaats, op de weg naar Damascus, toen hij Jezus ontmoette. Maar hij heeft een andere ervaring gehad. Weet u welke?
Weet ze allemaal.
Korinthe 12, vers 2 tot 4. Ik ken namelijk een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. Hij spreekt die uiteraard van zichzelf. En ik weet van deze, van hemzelf, dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken. Dat is altijd bij me gebleven. Dat is iets wat hij niet kon vergeten. Zoals ik Jannie heb gezien en verwonderd kijken, niet bang, kreeg hij deze genade. En God geeft ons allemaal een ervaring waar we op kunnen steunen als we door de moeilijke problemen gaan. Want geloof me, we zijn allemaal mensen die een zekere leeftijd hebben. Ik denk dat u allemaal uw eigen verhaal heeft. Door de moeilijkheden, dood van iemand, andere problemen en noem maar op. Maar we kunnen God vasthouden omdat we weten dat hij een realiteit is. En Paulus schrijft erover. Ik ben opgenomen in het paradijs en heb dingen gezien en gehoord die bijna niet uit te spreken zijn. Zo prachtig. En ik geloof dat we ons daar aan vast mogen houden. Nou noemt hij 3 mensen, 3 figuren, die sterk zijn. Een soldaat, je werd geoefend, je moest trainen, noem maar op, hardlopen met alles erop en eraan, noem maar op. Als je de prikken kreeg, en die kreeg je dus de eerste, ik geloof 36, dan kwam er niet zo'n ding om je arm en zo gaat het? Ik bedoel, er was twee soldaten hier die zo vast zoek dat erin. En sommigen die gingen gelijk neer. Dus dat die mogen gelijk er liggen uit. Ja, als je niet tegen een prikje kan, dan binnen die geschikt op dat. Verdrukking als een goed soldaat. Paulus had deze mensen meegemaakt. Integendeel, hij had een soldaat 2 jaar bij hem in Rome. Die moest passen. Hij had een zekere vrijheid. Hij kon het evangelie praten. Mensen mochten hem bezoeken. Maar hij zag die goed getrainde soldaten. Want vergis u niet, de Romeinen. Die hadden 7 eeuwen waren ze de baas. In het Midden-Oosten. Maar ook in Europa. Dat kwam alleen omdat ze een leger hadden die beter was als alle anderen. Dus een soldaat is getraind. En broeders en zusters, wij zijn soldaten van Christus. Amen. Ik denk dat daarop ook de heilsoldaten zijn gekomen. De man die het leger des heils op heeft gezet met de uniform. Ik hou er niet zo van, maar een fantastisch werk. En een visie. Prima. Maar zijn wij getraind? Nemen we nog tijd om te bidden? Nemen we nog tijd om in de Bijbel te lezen? Het enige wat ik het meeste hoor is: ik ben zo druk, ik heb geen tijd. En in die andere zaal heb ik toen een beetje uitgelegd, dat het door de week was, van geen tijd. We hebben tijd voor tv. We hebben tijd voor internet. En ik heb gezegd, ik moet altijd lachen. TikTok. Ik veroordeel niemand. Hoe je mag rustig kijken op TikTok en al die dingen. Dus dat is de meest grote onzin. Mensen kijken er uren naar. En dan, als het aankomt op de Bijbel. Ik heb geen tijd. En daarin is het leven. Als we geen kennis hebben, dan hebben we in principe niks. Ook in die noodsituaties waar we allemaal al in terecht gekomen zijn. En ik weet dat sommigen een hele leven eronder lijden, nog steeds. Maar het is belangrijk dat we getrainde soldaten worden. En de karakteristieken van de soldaat wil ik u opnoemen. En Rugger, kijk in uw eigen hart. Ja, dat zijn de karakteristieken die een goed soldaat moet hebben. Ook een goed soldaat van Jezus Christus. Die wij, supposé, moeten zijn. 1. Samenwerken. Als een soldaat niet samenwerkt, hij moet kunnen rekenen op zijn peloton. We hebben dat allemaal meegemaakt in de trainingen, noem maar op. Want je leven hangt er vanaf. We zijn geen eenlingen, maar we zijn één volk. Er is helaas altijd scheiding en dinges en moeilijkheden, problemen. En die hebben het meest te maken omdat we ons karakter niet echt hebben laten veranderen door Christus. Ik ben bijgeroepen, ik heb dingen gezien, gehoord en noem maar op. Het gaat altijd, ik heb gelijk en jij hebt geen gelijk. Om iets. Wat meestal niks is. Flexibiliteit. Nou, je hebt net gehoord. We zijn hier samenkomsten 's morgens vroeg, in de namiddag en in de avond. Ja, geen tijd. Kan niet. Kan doen. Flexibiliteit. Dat is de karakteristiek van de soldaat. Stressbestendigheid. Hoe er ook op hem geschoten wordt, wat er ook gebeurt en welke moeilijke situatie. Hij moet daarvoor getraind worden. Hij moet weten wat hij moet doen. 4. Discipline. Heel belangrijk. Heel veel mensen, en misschien heb ik dat al een keer gezegd, maar ik blijf het zeggen bij elke samenkomst. Heel veel christenen zijn niet meer teruggekomen na de coronatijd. Sommige gemeenten zijn 30-40% van hun mensen kwijtgeraakt, want die leerden met een lekkere kop koffie of een ander drankje voor de tv te gaan zitten om daar een dienst te bekijken. Maar dan maak je geen deel meer uit van de gemeente. Dan moet je ook niet bij de voorganger komen als je ziek bent en je komt niet meer omdat je prachtig bent. Lekker thuis, dan hoef ik niet op de fiets, hoef ik niet met de auto of met de bus. Doorzettingsvermogen. Wat er ook gebeurt, doorgaan. Blijven geloven in dat wat we gezongen hebben. Ondanks hoe we ervoor komen te staan. Besluitvaardigheid. Integriteit. Organiseren. En verantwoording nemen. Ik was 2 zondagen geleden in Bergen-op-Zoom. In samenkomst. Prachtige samenkomst. En daar smeekte de voorganger, een van de oudsten, om mensen, ze hadden mensen, hadden oudsten, andere oudsten nodig en mensen die wat dingen wilden doen in de gemeente. En dat is niet de eerste keer. Smeken, alsjeblieft, help ons, want we kunnen het werk niet meer aan in de gemeente. En dat ging van schoonmaken tot koffie zetten, tot bezoeken doen of wat dan ook. Ik vind het ongelooflijk. Willen we alleen maar luisteren? Gezegend worden, dat hoop ik van harte dat dat vanmorgen ook het geval is en elke zondag. Maar wat willen we nog doen voor Christus? Het is zo belangrijk dat we, als we zeggen van nee, ik geloof in hem, hij heeft mij gezegend, noem maar op, wees dan een zegen voor andere mensen. Verantwoordelijkheid nemen. Dat is niet alleen een voorganger en de meneer die dat prachtig doet. Straks geeft hij me nog een stukje muziek. Zodat ik klarinet kan spelen. Dat is de soldaat. Oké, ik ben bijna klaar. Ja, dat zeg ik altijd. Weet u toch? Ja, gaan de mensen even rechts zitten? Ach, gelukkig. Koffie. Ja. Hé, laat de koffie niet koud worden. 20 minuten. Dat wordt tegenwoordig. Ja, niet die koffie, zeggen ze dan bij. Maar dat weet ik. Ja. 20 minuten ongeveer om te spreken. Ja, dat weet ik. En ik spreek gewoon door.
Ja,
klopt gelijk. Nee, maar hier is geen probleem. Maar in andere kerken, die hebben een hele toestand. Probeer me er wel zoveel mogelijk aan te houden. Meer dan 30 minuten spreek ik nooit. Nou ja, 35. Want dan gaan mensen het vergeten. Of niet meer volgen. 2, even snel. De atleet. Ja, we zitten midden in de voetbaltoestand. Maar ze zien van gisteren. Ja, dat mag hoor. Ik heb er ook naar gekeken. Ja, ja. Niet die laatste, want het was een beetje laat. Maar ik moet maar rustig kijken naar wat sport. Maar vooral wat die mensen er voor over hebben. En dan praat ik niet over die voetballers, want die worden multimiljonair. Dat is een leven. Maar dan praat ik over de mensen die hardlopen, de mensen die turnen. Al die mensen die elke dag dus trainen en doen. De meesten hebben geen jeugd gehad alleen om iets te bereiken. Wat bereiken ze? Een medaille?
Ja.
Weet u nog welke Nederlandse atleet 2 Olympische Spelen geleden, dus 8 jaar geleden, welke Nederlandse atleet een medaille heeft gewonnen? Nou, als u dat weet, dan moet dat familielid zijn. Ja. Je vergeet dat recht. Maar de atleet, ze hebben er alles voor over. En wat hebben wij er nog voor over? Ik zeg altijd, kijk nou eens in je eigen hart als ik sta te praten. Vergeet het nou eens nooit. Wat hebben wij in principe voor Christus? Het gaat niet om de collecte. Het gaat niet om andere dingen. Het gaat erom, wat doe je voor Christus? Dat doe je niet voor een voorganger. We zijn allemaal afhankelijk van hem. De atleet, ambitie. Dus ook even wat dingetjes die een atleet moet hebben. Ambitie en zelfkennis. Heel veel christen hebben ook geen zelfkennis. Er zijn gemeentes uit elkaar gegaan omdat iemand vond dat hij de voorganger moest worden, maar niet kon preken, niet kon doen, geen tijd had. Maar hij, God, had ook gezegd, ook in Martinique, dat hij de voorganger moest worden. Zelfkennis. Doe waar je goed in bent. Ben je goed in koffie zetten, zet koffie. En zegen de koffie. Ambitie, dat moet je zeker hebben om verder te kunnen komen. Een topper zal altijd uit zijn op verbetering van zichzelf. Nog een seconde, nog een honderdste Max Verstappen, een honderdste van een seconde sneller. 2, passie en gedrevenheid. Zijn we nog gepassioneerd of zijn we een gewoonte christen geworden? Passie, dat is... Daar moet ik ook vooruit kijken. Kijk, ik heb het al een keer gezegd. Eigenlijk zeggen we altijd... Wel iets 2 keer. Maar Als ik me voorbereid, dan zegt God, hé, dat ga je vertellen aan de mensen. En jij? Ik ben de eerste die daarmee geconfronteerd wordt. En die daar rekening mee houdt. Want dat is, we zijn allemaal mensen. We kunnen allemaal afgeleid worden. Passie en gedrevenheid. Heb ik nog diezelfde gedrevenheid van 60 jaar geleden, toen ik op het domplein bekeerde bij stromen van kracht. Nou ja, bij Jezus, maar door stromen van kracht. 3. Oh ja, nog dit. Passie en gedrevenheid. En een topper heeft doorgaans plezier in het sporten en in het trainen. 3. Doorzettingsvermogen, die komt bij alle 3 terug. Die 3 figuren. En discipline. Dat is het punt wat we ook moeten hebben. Doorzettingsvermogen, doorgaan wat er ook gebeurt. En discipline. Een topper onderscheidt zich vaak van anderen door zich vast te bijten in de doelen. En het doel is, wat is het doel van een sportman? Winnen. En dat is bij ons ook zo. Dan de boer. En dan stop ik ermee. De landbouwer die het zware werk verricht. Zijn dingen zijn durf en ambitie. Ambitie, en zeker, we weten dat de boeren hele moeilijke tijden doormaken. Stikstof is zo'n beetje het enige waar mensen nog over kunnen praten. Ik heb gesproken over de geestelijke stikstof, zal ik nu niet doen. Durf en ambitie. Hij moet investeren en geloven dat het weer goed is. Ik weet dat de aardappelen, dat stond met grote letters in de krant en op internet, je zakje patat wordt duurder. Zo. Is me dat even schokkend? Vindt u niet? De patat wordt duurder. Straks zijn we nog bang dat we het niet meer kunnen kopen. Nou, dan wordt het uiteindelijk tijd. De mensen die nooit hebben kunnen afvallen, eindelijk eens afvallen. Ja, dat bedoel ik niet hier, hoor. Ik bedoel het. Nee, van deze preek doe ik ook elders. Hè. Dan zijn de mensen allemaal dikker, hoor. Toch? Hij moet doorzettingsvermogen hebben. Zelfontwikkeling, nieuwe dingen uitvinden. Ze moeten nu allerlei nieuwe dingen doen, omdat daar in hun stallen en dingen allemaal nieuwe maatregelen genomen moeten worden, zodat er minder stikstof. Doelgericht werken en positief blijven. Ook al is de oogst mislukt of bijna mislukt, niet helemaal gelukt. Doelgericht werken en positiviteit. Paulus noemt deze 3 figuren niet voor niets. Hij heeft deze mensen van dichtbij meegemaakt. En wij weten dit ook. Weet u, we doen heel veel bezoeken bij mensen. Vrienden, maar ook mensen die graag met ons willen spreken. En dan gebeurt het wel eens dat je een plasje moet doen. En dan kom je op dat kleine kamertje. En dan zie je voor je, zie je foto's van de familie. Allerlei teksten en dingen. Het zijn de meest christenen waar we komen. Teksten. Het is ongelooflijk. Die wezens zijn echt dan bijna kun je er heel veel van leren. Al staan die paar minuten. Maar bij 1, moet ik eerlijk zeggen, was ik echt aangeraakt. Ik vond het heel leuk. Ik denk, die schrijf ik op en daar stop ik mee. Vindt u dat goed? Jazeker. En daar stond het volgende. U kunt Jezus niet volgen als je stilstaat. U kunt Jezus niet volgen als u stilstaat. En dat is mijn vraag aan u. Waar staat u vandaag? Staat u stil? Of bent u nog altijd bezig met groeien? Of u 20 bent, of u bent 80, doet niet de zaken. We kunnen altijd groeien. Ik sta er altijd voor open om nieuwe dingen te leren. En ik ben bijna 81. Ja, ik vind het altijd leuk om te zeggen. Zou ik niet zeggen. Nee. Nee, dat vind ik zelf ook. Maar ja, ik ben het wel. Dus daar moet ik rekening mee houden. U kunt Jezus niet volgen als je stilstaat. Vergeet dat ook niet. Goed? Ik speel normaal gesproken even een liedje op mijn saxofoon. Maar ik ben begonnen op een klarinet. En dat is heel lang geleden. Ik was 16 jaar, mijn eerste klarinet. Gekocht in de stad. Hier in Utrecht. En dit is de tweede die ik gekocht heb, want die is van hout. Toen was ik 19 jaar. En ja, ik heb er heel lang niet op gespeeld. Dan maak ik een klein foutje. Dan vergeef me dat dan. Is dat goed? Ja, dat is wel leuk, want op deze manier speelt geen instrument. Maar ik moest hem even warm blazen. Net voordat jullie wat doen. Ik doe dat zo. Toen zei tegen Mark, hoor niks. Ik zeg, nee, maar hij moet nog warm worden. Oké. Het is lang geleden dat ik klaar net heb gespeeld, maar er is één lied wat ik er altijd op gespeeld heb. Dat is het ruw Grote Kruis. Op die heuvel, daar is. Hij is helemaal geïnstrumeerd. Ja.
Ja, waarom?
Zeker. Die moet iets harder, want daar moet ik invallen. Zeg ik ja, en dat weet ik ook niet.
Ja. Zeg ik dat een beetje warm draaien?
Oh, oké, okay, dat doe ik. Dan wil ik heel graag de zegen over u uitspreken. Gaat u maar staan. Vader, dank u wel voor deze morgen. En dank u wel dat uw woord de waarheid is. En ik wil u zo bidden voor al deze broeders en zusters hier, waarvan ik weet dat hun leven niet makkelijk is. Maar we danken u wel dat u ons genade op genade geeft. En zo wil ik u ook vragen, Heer. Geef genade. En ook als we zo teruggaan naar onze eigen huizen. Naar onze, daar waar we de problemen zijn. Daar waar dingen gebeuren. Maar dat je ons niet alleen uw genade geeft. Maar dat je ons ook wilt zegenen in alle dingen. En volk van God, broeders en zusters. Ik wil u zegenen In de naam van Jezus. Amen.
Amen.
God zij gezegend. En tot de volgende keer, ongetwijfeld. Maar we drinken nog een kop koffie. Was het er misschien?